Dames en heren, Kerkraad Gemeente, de volgende mededelingen. Donderdagavond 6 februari vergadert de Kerkraad. Bezoek is mogelijk in overleg met de Scriba. Collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kassen en de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting, het Geider. Dit alles zo de Heere wil. En wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hoop en onze enige hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 118 en daarvan vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Als ook vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 10 en 11. We stellen ons aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren naar de samenvatting die Christus ons daarvan geeft. We zingen daarna Psalm 127 vers 1 als inleiding op de schriftlezing die daarna volgt. En dat is Matteüs 16 vers 1 tot en met 20, waar de zaligmaker zegt: ik zal bouwen. En vanwege die woorden zingen we Psalm 127 vers 1 naar de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Matteüs 16 vanaf vers 1. En de Farizeeën en Sadduceeën tot Jezus gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij, schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsde, het aangeschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het boos en overspelen geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten brood mee te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van de zuurdezem van de Farizeeën en Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen brood meegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen brood meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden van de 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden voor de 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb als ik zei dat gij u wachten zoudt van de zuurdezem van de Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdezem van het brood, maar van de leer van de Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om de Heere te bidden om zijn zegen over ons samen zijn rondom de schriften, door voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor de rouwdragende familie Lecomte van de Elsenhof 1 in Renswoude. Waarschijnlijk heeft u dat ook meegekregen via de media, waarin de achterliggende week kwam oom en tante van onze zuster Lecomte om tijdens een verkeersongeval. En dinsdag zal het echtpaar door de kinderen en kleinkinderen worden begraven. We doen voorbeden voor zuster Lagemaat van Keppel van de Nachtpauwooglaan 30 in Veenendaal, die aanstaande donderdag een pacemaker geplaatst krijgt in het ziekenhuis de Gelderse Vallei. Mogen de heren dankzeggen voor en met ons jongste lid Ruben van der Sande van de Leeuwerikweide 15 in Renswoude, die in de achterliggende week en nacht vanwege het griepvirus in het Meander ziekenhuis in Amersfoort moest doorbrengen en nu weer thuis bij zijn ouders mag zijn. Laten we samen bidden. Zo ligt er achter ons, heren, een week waarin heel veel gebeurd is. Als we denken aan de grote zorgen die er zijn in het midden van onze gemeente. Verschillende gezinnen die overschaduwd worden, de spanning en onzekerheid vanwege een ernstige zieken binnen de kring van de familie of in de vriendenkring. We denken, Heer, aan zorgen die er leven in het midden van onze gemeente. Spanning in huwelijken en gezinnen. We denken aan wat er gebeurt ook op het persoonlijke vlak. Maar in het bijzonder wanneer we ook in deze ochtend de familie Lecom te opdragen aan uw genadetroon. We bidden voor hen, maar in het bijzonder ook voor de kinderen en de kleinkinderen, de overleden familie De Pater. Wat is dat aangrijpend? Er is onderweg naar de kerk, zo van het een op het andere moment, staan voor uw aangezicht. We dragen de kinderen op aan u met het gebed of u met hen wilt zijn. En wilt omringen met uw nabijheid, ook in de komende weken, in het bijzonder ook op de dag van begraven. Maar ook in de tijd die u daarna aanbreekt. Gedenken en geef in het bijzonder uw nabijheid, uw vertroostende nabijheid, uw zorg en uw genade ook in uw leven te mogen ondervinden. Heer, geef dat in de ernst van wat er gebeurd is, u doorwerkt, zodat niet deze gebeurtenis het laatste woord heeft, maar de stem van u, de levende God. We dragen ook de bestuurder op aan u, Heere, die op jonge leeftijd deze traumatische gebeurtenis voor de rest van zijn leven moet meedragen. Dat u met hem zijn. Geef dat hij uit uw hand op middellijke wijze de juiste hulp mag ontvangen, maar geef dat hij in het bijzonder, Heere, mag buigen voor u, mag bukken voor u. En zijn leven met alles wat daarin geplaatst heeft gevonden ook mag toevertrouwen aan u, de ontfermende God. Bid u voor Geanne Lagemaat, wilt u met haar zijn ook in de week die voor haar ligt. Heb wat moedig en hartelijk dank, Heere, dat er middelen mogen zijn waardoor zij ook op jonge leeftijd behandeld kan worden. Wilt u de ingreep ook zegenen, zodat ze ook middelijkerwijs krachten terug mag ontvangen uit uw hand, om ook als moeder van een jong gezin te kunnen staan voor het gezin. Schenk in het bijzonder, Heere, dat zij ook in de komende week haar leven mag leggen in de handen van u. En zich zo ook mag overgeven en toevertrouwen aan uw zorg. Wees haar nabij, ook als ook haar man en kinderen. Draag het gezin in uw gunst en trouw. Bid u voor zuster De Pater, die in de herberg verblijft. Wilt u haar, Heere, nabij zijn, samen ook met haar man en de kinderen. Omring het gezin met uw zorg. Geef boven alles te zien op u, de grote God. En wilt u ook in deze periode die u met dit gezin doorgaat, nabij zijn, vooruitgaan, de weg wijzen en zo ook hulp die geboden wordt voor hen allen tot zegen stellen. En wat moedig dank, Heere, voor alles wat u gaf, ook schonk, terugschonk in het gezin van de familie van der Zanden. Wanneer de kleine Ruben ook in de achterliggende dagen opgenomen moest worden in het ziekenhuis, Heere, u hebt ook de zorg die hem daar geboden werd willen zegen. En dat mag nu naar omstandigheden ook goed gaan. We dragen hem, zijn broertjes, maar in het bijzonder ook zijn moeder op aan uw genadetroon met het gebed. Of u ook de rust die teruggekeerd is in het gezin wilt beschermen. Zodat ook Marianne de krachten mag ontvangen uit uw hand om ook weer straks als moeder voor het gezin te kunnen staan. Heere, we leggen ook alles neer wat er in de achterliggende week gebeurd is. Het is treffend dat ook deze dienst ingeleid werd door het voorspel van Psalm 79. En wij bidden tegen de achtergrond van die psalm of u met alles wat er in het kerkelijk leven op dit moment gebeurt ook wilt gedenken aan uw trouw, uw gunst en uw genade. Geef dat dwars door alle verwarring heen u uw koninkrijk laat komen. En dat u wijsheid, inzicht en kracht wilt geven aan alle die daarbij betrokken wilt zijn, maar in het bijzonder ook de afhankelijkheid van de psalm die we samen mochten zingen. Als u het huis niet bouwt, dan is alles te vergeefs. Wilt u zo ook uw woord, dat mag klinken op deze dag, zegen. Heb dank dat we met alles wat er gebeurt in het persoonlijk leven, in de familiekring, in het kerkelijk leven, in deze zondagmorgen in alle rust en stilte samen mogen komen rondom uw woord. Geef dat deze moment ankergronden mogen zijn in ons leven. Dat het woord ons laat verankeren in de trouw van u, de drie-enige God. En we met alles wat er om ons heen gebeurt en wat in ons leven plaatsvindt en waar we tegenop zien, in deze morgen ook weer opnieuw of voor het eerst door genade mogen leren om ons te oriënteren op u, de levende God, en aan het einde van deze dag in stilte alleen of samen mogen uitspreken: evenwel is de Heere mijn koning. Hoor zo ons gebed, om Christus wil. Amen. We zingen, gemeenten, als inleiding op de prediking Psalm 132 en daarvan de versen 5, 9 en 11. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Psalm 132, vers 5, 9 en 11. zingen naar het Amen Psalm 87, vers 1, 4 en 5. 87, vers 1, 4 en 5. Naar het Amen van de prediking. We vervolgen gemeente onze serie over Petrus. En we zijn aangekomen bij Matteüs 16. Waar Petrus de belijder is namens de verschillende andere discipelen doet. Waar Christus dan zegt, en dat is ook het tekst voor de prediking, vers 18. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. Thema voor de prediking zijn de woorden van de zaligmaker, ik zal bouwen. En dat doet Christus op grond van Petrus' belijdenis. Zij bouwt op grond van Petrus' belijdenis. Hij bouwt met behulp van zijn belofte. Dat is de tweede lijn, ik zal. En hij bouwt tot eer van zijn vader. Omdat hij zegt, vlees en bloed, vers 17, heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Dus ik zal bouwen op grond van Petrus' belofte. Dat doet de zaligmaker met zijn belofte en tot eer van zijn vader. Het is goed gemeend om voorafgaande aan deze preek wel één opmerking te maken. Om te voorkomen dat u deze preek gaat luisteren tegen de achtergrond van de achterliggende week. Neem u even mee terug naar de adventsperiode. Toen ik vertelde dat ik met alle waarschijnlijkheid serie over Maria zou voortzetten. Maar daar nog niet helemaal zeker van was. Ik hield toen ook een slag om de arm. Wel om verschillende redenen heb ik toen na de kerstdagen besloten. Of eigenlijk al tijdens de kerstdagen. Om dat niet te doen. En te beginnen met een serie over Petrus. Als de Heer het geeft, op deze serie door tot en met Pasen in elk geval. Niet weet het natuurlijk ook wat er in de achterliggende weken allemaal zal gaan gebeuren. En in de dagen na kerst heb ik toen voor mezelf ook deze serie uitgezet, ook vastgelegd in een rooster. En voor deze zondagmorgen stond dit vers dus ook op mijn rooster om dit vers te bepreken. Dus dat betekent dat dit gedeelte niet in de eerste plaats naar aanleiding van de afgelopen week wordt bepreekt. Maar laten we de woorden ik zal bouwen wel meenemen naar onze binnenkamer tegen de achtergrond van alles waar we op dit moment in staan. We staan op een kruispunt en dat geldt ook voor dit moment waar we Petrus samen met Jezus en de andere discipelen ontmoeten. Een bijzonder kruispunt in het leven van de rest van de zaligmaker. We zien dat ook omdat na deze belijdenis, ik stip dat nu even aan om duidelijk te maken wat ik bedoel met kruispunt. We zien dat ook dat na deze belijdenis de toon van de zaligmaker in zijn verkondiging ook verandert. Kort achter elkaar, dat is het slot van dit hoofdstuk. Kondigt de Heer Jezus tot twee keer toe zijn naderend lijden en sterven aan. Wel op dat kruispunt staat de zaligmaker dus. En hij is zich daar zelf terdege bewust van. Het gaat vanaf dit moment anders verlopen. We merken dat de Heer Jezus ook daar zijn discipelen op probeert voor te bereiden. Dat het anders zal gaan in de komende tijd die voor hen ligt dan in de tijd die ze tot nu toe hebben meegemaakt. Een tijd van opgang, zo zagen we vorige week, toen we de zaligmaker ontmoetten tijdens een van zijn eerste preken in het noorden van Israël, en een grote schare in korte tijd was samengestroomd rondom de Heere Jezus, om naar deze bijzondere, in hun ogen ook unieke profeet te gaan luisteren. Een grote schare, zo groot zelfs, dat het gebouw waarin de Heer Jezus samenkwam in Capernaum de mensen niet meer kon bevatten. En dat hij net buiten het dorp naar het strand moest gaan, zodat al die mensen het woord van hem konden horen. En zelfs dat bood niet voldoende ruimte, waardoor de Heer Jezus op enig moment in een schip ging zitten, om zoveel mogelijk mensen met zijn woorden te kunnen bereiken. We zagen dat de zaligmaker preekte met een hart vol innerlijke ontferming. Hij zag de scharen en raakte hem tot in het diepst van zijn middelaarsziel. Wel, tussen dat moment toen en het moment waarop we nu de zaligmaker ontmoeten, is veel gebeurd. De Heer Jezus heeft veel gepreekt, niet alleen in het noorden, maar langzaam maar zeker, zo tekent de evangelist Matthäus, zakt de zaligmaker af naar het midden van Israël. Het trekt hij ook door Judea en Jeruzalem heen, ook de andere evangelisten maken dat duidelijk. En ook daar gebeurt hetzelfde. De dorpen lopen leeg, de huizen lopen leeg, wanneer de mensen horen dat Jezus uit Nazareth in aantocht is. Ze zijn benieuwd naar deze bijzondere profeet, van wie ze al veel hebben gehoord. Ze zijn natuurlijk ook nieuwsgierig, dat zouden wij ook zijn, naar de tekenen die deze grote profeet doet. En ze zijn ook benieuwd naar de uitwerking van die verkondiging. Wat doet dat onder ons? En in het kielzoog van de Heere Jezus lopen dan ook de discipelen mee. Discipelen die de zaligmaker persoonlijk met heel hun hart kennen. Die geloven dat Jezus uit Nazareth de Zoon van God is, de beloofde Christus is. Meer dan eens hebben ze dat ook beleden onder elkaar. Of naar aanleiding van een bijzonder moment. Denk ook aan vorige week zondag, toen Jezus aan boord kwam en met dat hij aan boord kwam, die geweldige storm in één keer ging liggen, tot bedaren kwam. Toen werd het stil op het schip. Jezus' discipelen keken vol ontzag, vol verwondering om hun heen, maar in het bijzonder ook naar hun meester, hun zaligmaker. En ze aanbaden hem, terwijl ze beleden, gij zijt de Zoon van God. Wel, die belijdenis klinkt wel meer dan eens in de kring van Jezus' discipelen, maar heeft nog niet geklonken in die grote schare van mensen die meebeweegt met de zaligmaker wanneer hij van de ene plaats naar de andere plaats gaat. Niet dat daar onder die schare allerlei verwachtingen leven, integendeel. Het gonst van de geruchten, er is ook voortdurend de vraag, wie is die man nu eigenlijk? Sommigen houden hem voor een bijzondere profeet. Anderen stellen zichzelf de vraag, is hij misschien niet de beloofde Messias? Maar als ze die vraag aan zichzelf of hardop in een groep stellen, dan kijken ze op een gegeven moment ook naar de fronsende blikken van de Farizeeën en Sadduceeën. Die dat niet kunnen verdragen. Natuurlijk geloven de Farizeeën en de Sadduceeën in een Zoon van God. Omdat het Oude Testament daarover spreekt, belooft 2 Samuel 7, Psalm 2, Psalm 89. Woorden die ook in Jezus' dagen, zeker in de kringen van de Farizeeën, gelezen werden als messiaanse woorden, vooruitwijzingen, beloften naar de komst van de Messias. Dus laten we dat scherp houden, gemeente. In de kringen van de Farizeeën en de Sadduceeën leefde de verwachting van de komende Messias. Maar wat ze niet konden verdragen was dat deze man, de timmermanszoon, de zoon van Jozef en Maria, die in eenvoud door het leven ging, de Zoon van God zou kunnen zijn. Ze verwachten wanneer de Zoon van God zou komen, dat hij met macht en met majesteit bekleed zou zijn. Maar niet een man die moe is, die verdrietig kan zijn, die huilt op een begraafplaats, die hongerig is, die zijn discipelen de boodschappen laat doen in Samaria. Dat past niet in hun beeld. Wel, de schare weet dat ook, dat de Farizeeën en de Sadduceeën daar kwade gedachten over hebben, en vandaar dat ze soms ook in bedekte termen spreken over de vraag, wie is die man nu eigenlijk uit Nazareth? En op dat moment neemt de Heer Jezus, en dan zitten we ook in ons tekstgedeelte, als het ware de balans op. Nadat hij rondgetrokken is in Israël, draait hij zich als het ware om naar zijn discipelen en legt die vraag in het midden van zijn discipelen. Wat vinden de mensen nu eigenlijk van? Kijk ze tegen me aan. Waar houden ze mij eigenlijk voor? Wel, en de discipelen van de Heere Jezus zijn ook bij de tijd en ze hebben gehoord wat er in hun omgeving allemaal leeft en ze verwoorden dat ook naar de Heere Jezus. wat er onder de scharen leeft. Kijk u maar even met me mee. Daar zeggen ze tegenover de zaligmaker dat er mensen zijn die Jezus houden voor Johannes de Doper, vers 14. Andere mensen zeggen dat Jezus uit Nazareth wellicht Elia is. Sommigen zeggen dat hij Jeremia of een van de andere profeten is. En wat deze namen met elkaar verbindt, Johannes de Doper, Jeremia of Elia, is dat het allemaal om overleden personen zijn. De een kort geleden, Johannes de Doper, de andere langer geleden. Het zijn allemaal mensen die overleden zijn. Dus de schare verwacht, vermoedt, dat een van deze personen die korter of langere tijd gestorven is, teruggekeerd is uit de doden en nu onder hen is om het woord van God te verkondigen. En die prediking die gaat dan vergezeld met het verrichten van machtige wonderen en tekenen. Als wij dat zo lezen, gemeente, dan vragen we ons misschien wel af, hoe komen ze eigenlijk bij die namen? Komt voor ons gevoel heel willekeurig over. Johannes de Doper, wat heeft hij nou met Elia te maken en met Jeremia? Maar wat al deze namen met elkaar verbindt, is dat ze door de mensen in Jezusdagen gezien werden als voorloper. Wegbereider. Voor de komende Messias. Bij Johannes de Doper lag dat heel duidelijk. Hij zei dat ook van zichzelf toen hij die vraag kreeg, bent u de Christus, wie bent u eigenlijk? Toen zei hij, nee, die ben ik niet. Maar ik ga hem vooruit. Die na mij komt is sterker dan ik. En hij zal komen en het koninkrijk van God onder u verkondigen. Elia, de beloofde voorloper volgens het Oude Testament. In de dagen van de Heere Jezus werd Jeremia de profeet ook zo gezien. Er was ook een geschriftje wat circuleerde in Jezus' tijd, waarin Jeremia werd voorgesteld als de grote boeteprofeet die vooraf ging aan de komst van de Messias, die zijn weg zal bereiden met een ernstige, scherpe, bewogen boeteprediking. En tegelijkertijd, gemeente, als je dat dan zo leest, ze vinden het inderdaad iets heel bijzonders, dan is het ook heel teleurstellend. Want met alle verschillende verwachtingen die je leeft, gaat het om de verwachting van de voorloper van Christus. En niet om Christus zelf. Let u daar even op, het is dezelfde schare die we vorige week zondag tegenkwamen. Die aan Jezus voeten zaten. En Jezus zag de schare. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En met die bewogenheid, met die onvergelijkbare, unieke zondaarsliefde die alleen maar leeft in het hart van Christus, verkondigde hij het evangelie. En de vrucht op zijn prediking is dit. Johannes, Elia, Jeremia. Dat lag niet aan de innerlijke ontferming van Christus. Dat lag niet aan de moeite die hij getroostte om de scharen te bewegen tot bekering. Dat lag niet aan de vele tekenen en wonderen die Jezus ten overstaan van de scharen verricht. Dat lag niet aan de zalving van de Heilige Geest die op hem rustte, waarmee de prediking van Christus gepaard ging met macht, met gezag, zodat de mensen het wel moesten zeggen, deze preekt anders dan de fariseeën en schriftgeleerden. Hij preekt met volmacht, met autoriteit. En dan toch dit teleurstellende. Hij is Elia. Als Johannes, als Jeremia, misschien wel een andere profeet. Hoe komt dat? Wel, dat heeft alles te maken wat ook in uw hart en mijn hart van nature leeft. Dat noemt de Bijbel ongeloof. En ongeloof is niet kunnen geloven. Ongeloof is niet willen geloven. Niet willen geloven dat Hij de Christus is, ondanks zijn innerlijke ontferming, ondanks zijn bewogenheid, ondanks de wonderen en de tekenen die Hij verricht, ondanks de macht en de autoriteit waarmee zijn prediking gepaard gaat, niet willen geloven. Die zonde gemeente komen we alleen maar tegen hier in de kerk. Niet in de kroeg. Op het voetbalveld. In de wetenschap. In de wereld. Niet dat wetenschap per definitie zondig is. Maar bij wetenschappers die het bestaan van God verloochenen. Het leeft hier. Ook in mijn hart, net als in uw hart. Daarom, voordat we verder gaan, bid u ook om het wonder van de wedergeboorte. En waar wordt dat gebed dan door gevoed? Bid u dat om uzelf te verontschuldigen? Ik kan me niet bekeren. Moet een wonder gebeuren? Of bidt u dat vanwege die innerlijke weerstand die leeft in je hart, waarmee je God niet de schuld kunt geven, maar dat dat als schuld naar jezelf toe komt? Die innerlijke weerstand die juist gevoeld wordt, die zich laat gelden, wanneer de evangelieprediking doortrokken is met de innerlijke ontferming van Jezus Christus. Wanneer je onder de prediking aanvoelt, ondanks wie er op de kansel staat, dat is niet eens belangrijk, maar wanneer je onder de prediking aanvoelt, dit is het woord van God. Dan plaats mij voor de keus. In gebrokenheid. Buigen voor de gepredikte Christus. Of mezelf handhaven tegenover de liefde van de zaligmaker, die niet wil dat u verloren gaat. Ik vind dat een aangrijpend moment, gemeente. Schare vindt wat van Jezus. Ze vinden wat van hem. Maar het gaat wel over Jezus. Ze hebben het nooit gevraagd aan de zaligmaker zelf. Wie bent u? Bent u Christus? Zou je dat gaan vragen, gemeente? Maar heel onbevangen en onschuldig. Bent u Jezus? Wilt u ook mijn Jezus worden? Mijn Christus, je mag dat aan hem vragen. Hij staat erop te wachten. Hij wil die vraag beantwoorden. Kijk maar naar dit moment, gemeente, wanneer de zaligmaker zich dan omkeert, er zit weer ons vers, en hij aan de discipelen vraagt, maar u, wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben? Dat is een persoonlijke vraag. Tegenover de scharen wat zij zeggen over Jezus, richt Jezus zich heel persoonlijk tot zijn discipelen. Maar u dan? Wie zegt u dat ik ben? En dan is het Petrus die namens de andere discipelen een stap naar voren doet, die belijdenis doet. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Let u erop, gemeente, dat dit niet de eerste keer is dat die belijdenis klinkt in de kring van Jezus' discipelen. Zo wordt het wel eens voorgesteld. Dat de zaligmaker als het ware hier de balans opmaakt in de kring van zijn discipelen, dat het tot deze tijd ook een beetje de vraag was onder Jezus' discipelen wie hij nu is hij nu wel of niet de Zoon van God? Maar dat hij door het stellen van deze vraag in één keer zijn leerlingen voor het blok plaatst en ze nu in één keer voor het eerst in hun leven voor de dag moeten komen. Nee, meer dan eens hadden ze het al gezegd. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van God. Denk nogmaals alleen maar aan dat moment van vorige week, toen die storm tot stilte kwam en ze in aanbidding neervielen voor Jezus en het uitriepen, Gij zijt de Zoon van God. Maar wat is dan de bedoeling van deze vraag? Als Jezus met het stellen van deze vraag hen niet voor het blok plaatst, in de hoop dat ze nu eindelijk ook toegeven, belijden dat Jezus uit Nazareth de Christus is. Nee, deze vraag gebruikt de zaligmaker als een inleiding. We zouden vandaag de dag zeggen, Jezus vraagt aan zijn discipelen naar de bekende weg, want hij weet het antwoord van tevoren, al ze hebben dat meer dan eens gezegd. Hij is de Christus, Zoon van God. Maar net als in het onderwijs, stel je soms aan het begin van een les een vraag waarvan je in ieder geval hoopt en er eigenlijk ook wel een beetje van uit mag gaan dat de klas het antwoord weet. Dan krijg je interactie, vraag, antwoord, je hebt ze bij de les. En je gebruikt als een opstap om onderwijs te geven. Wel, dat gebeurt hier ook. Zaligmaker, we maken ondertussen ook de stap naar het tweede punt, de zaligmaker geeft onderwijs. Naar aanleiding van de belijdenis die de Heer, die Petrus namens de andere discipelen ook gedaan heeft. Maar wat is dat eigenlijk voor een onderwijs? Kijk even met mij mee. Dan zegt de Heer Jezus het volgende naar aanleiding van Petrus' belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Vers 18, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. Deze Petra, Petrus betekent rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus gij zijt de rots, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Hoe komt Jezus aan het beeld van bouwen? Een gebouw neerzetten. Wat heeft dat nou te maken met dit moment? Als de zaligmaker onderwijs gaat geven. Onderwijs waarover wel wat die twee namen betekenen. Wat betekent de naam Christus? En wat betekent de naam Zoon van God? Meer dan eens hebben Jezus' discipelen die naam beleden. Maar de zaligmaker maakt met eerbied gesproken hier een verdiepingsslag. Hij gaat uitleggen wat die twee namen betekenen. Wat betekent Christus? En wat betekent Zoon van God? En dat doet de Heer Jezus door een beeld, een voorbeeld te gebruiken van een bouwer die een gebouw neerzet. Waar haalt Jezus dat voorbeeld vandaan? Wel heel eenvoudig, gemeente, neemt u dat gewoon ook mee als een algemene leesregel. Als u Jezus onderwijs wilt begrijpen, dan zult u voortdurend het Oude Testament ernaast moeten leggen. Aan dat lesboek, met eerbied gesproken, als ik dat beeld even nog een keer mag gebruiken, aan dat lesboek ontleent de Heer Jezus zijn woorden, voorbeelden, prediking. En dat doet de zaligmaker niet zomaar. Hij is toch immers de Christus der Schriften. In heel zijn optreden maakt hij duidelijk dat hij gekomen is om de schrift te vervullen. Om te laten zien dat alle beloften van het Oude Testament door hem vervuld worden. Daarmee begon zijn eerste preek in de synagoge toen hij Jesaja las, Jesaja 61, de geest des Heren, Heere is op mij, omdat de Heere mij gesalfd weet. En toen dat gedeelte was gelezen, gaf hij die boekrol terug aan de koster van de synagoge. En het eerste wat hij zei tijdens die preek was, nu is dit woord vervuld. Hier zit ik. Over wie Jesaja sprak. Ik ben het. die gezalfd is met de Heilige Geest. En ik ga verkondigen het evangelie. Aan armen, gevangenen verkondig ik de vrijheid. Kreupelen laat ik lopen. Heden is dit woord in uw midden vervuld. En dat geldt ook voor dit voorbeeld. Ik zal bouwen. Dat is een bekende uitdrukking gemeente uit het Oude Testament. Die op tal van plaatsen tegenkomt in de psalmen. We hebben psalm 127 gezongen. We zullen zo meteen psalm 89 zingen. Psalm 132. Maar continu steeds dat beeld van een bouwer, een gebouw, dat God bouwt, terugkomt. En al die verschillende plaatsen in het Oude Testament zijn allemaal ter leiden tot één belangrijke bron waaruit al die beloften voortkomen, dat is 2 Samuel 7. Dat is de geschiedenis van koning David, die zich voorgenomen heeft om een tempel te bouwen. Hij overlegt dat met de profeet Nathan. Nathan zet zijn handtekening eronder, zijn akkoord, dat is goed koning. Maar Nathan is het paleis nog maar nauwelijks verlaten, of hij moet weer terug voor de heren om tegen David te zeggen dat niet David het huis van God zal bouwen, maar zijn zoon. Omdat David bloed aan zijn handen heeft. Maar dat is niet het enige wat Nathan zegt, dat moet natuurlijk een teleurstelling zijn geweest voor koning David, jarenlang daar naartoe gewerkt, geld daarvoor ingezameld, materiaal opgeslagen in de magazijnen en in Jeruzalem, en dan hoor je wanneer je op punt staat om dat gebouw te gaan bouwen, dat het niet mag. Maar dan zegt de Heere tegen koning David, ik zal voor u een huis bouwen. Hoe dan? Wel, na u komt een zoon die op uw troon zal zitten. Zoon, die zal regeren tot in eeuwigheid. En die belofte, de belofte van de grote zoon van David, die het gebouw van God zal bouwen en voor eeuwig zal regeren, klinkt hij door in Jezus' woorden. Op deze belijdenis, gij zijt de Christus des Schriften, de Zoon van God, zal ik mijn gemeente bouwen. Laten we even stilstaan bij dit moment, gemeente. Als de zaligmaker die woorden uitspreekt, wil ik graag even met u terugkijken. Wat ligt daar een tijd tussen 2 Samuel 7 aan de ene kant en dit moment in Matthäus aan de andere kant? Als je met menselijke ogen er naar kijkt, dan denk je, wat moet daarvan terechtkomen? Wat is er van dat huis van David overgeschoten? Dat twee arme tobbers, Jozef en Maria, sloebers, die te weinig geld hadden om een normaal offer te kunnen brengen, daarom met het offer van de armen aankwamen op het tempelplein. Twee tortelduiven. Toen die grote zoon geboren werd, waar stond ze? Nee, geen wieg. Hij werd gelegd in een kribbe. En nu de grote zoon van David zijn opwachting maakt in Israël, vindt de een dit van hem, de ander dat. Maar niemand uit die scharen zegt, u bent de Christus, zoon van God. Sterker nog, na dit moment in het Matthäus-evangelie zien we dat de scharen langzaam maar zeker afbrokkelt. En op enig moment staat diezelfde schare bij een heuvel net buiten Jeruzalem. Ze maken hem belachelijk. Als die Elia is, dan laat hem dan roepen. Dan komt God toch? Die zal hem wel verlossen. Als je met de ogen van ons hart naar de zaligmaker kijkt, dan zie je niets in hem. Alleen maar verachting, smaad, vernedering. Maar wie kijkt met de bril van de schrift naar deze man, ziet Jezus, de Zoon van God, de Christus, de schrift. En die ziet hoe hij bouwt. Ik zal bouwen. Ik zal bouwen. Hoe bouwt de zaligmaker? Wel niet in macht. Niet in getal. Niet met roem. Niet met eer. Maar in de weg van smaad, spot, vernedering, verachting, verwerping. Omdat in die weg van vernedering en verwerping maar één woord overblijft in deze belofte. En dat is het woord ik. Ik alleen zal bouwen, ondanks jullie. Dan moet u het nu van hebben, gemeente. Vergun me dat ik het in een bijzin, ik zeg het alleen maar in een bijzin zeg. Dan moet het in deze situatie ook van hebben. Als kerk. Ik alleen zal bouwen. Maar is dat ook geen wonder in uw en mijn persoonlijke leven? Als dat nou alleen overblijft. Ik zal bouwen. Als wij met al onze pogingen, als wij met al onze godsdienst, als wij met al onze beloften, als wij met al onze voornemens aan de grond komen te zitten. En deze belofte ook nog eens beproefd is geworden, nu maak ik de sprong ook naar onze tijd, beproefd was toen Jezus die belofte zich toe-eigende in de kring van zijn discipelen, de belofte van 2 Samuel 7. Hij zegt, ik zal bouwen, kijk eens terug op de achterliggende eeuwen. Wat is er van terecht gekomen van al die bouwactiviteiten, van al die pogingen in Israël om het gebouw van God op te laten reizen? Het is een chaos geworden, een puinhoop. Het enige dat nu overblijft als Jezus daar staat in de kring van zijn discipelen is, kan Jezus het wel of kan hij het niet? Nee toch. Dan zit je in de kring van de scharen. Het enige dat overblijft op de puinhopen van ons leven is de vraag, wil hij het wel? Of wil hij het niet? Want kijk eens naar dat bouwmateriaal wat Christus gebruikt. Kijk er maar met me mee. Er staat in ons vers. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. Nou, dat moet dat met Petrus hebben gedaan, toch? Dan sta je daar. Je zegt het namens de anderen, maar ik denk dat uw en mijn hart net zo zullen zijn als Petrus. Die prachtige belijdenis. En dan zegt de Heer Jezus ten overstaan van de andere 11 discipelen, Petrus, jij bent een rots. Op jouw belijdenis bouw ik mijn gemeente. Nou, ik weet niet hoe het u zal vergaan, gemeente, maar ik zal mijn hoofd stoten tegen de deurpost als ik weg zal lopen, want dan. Dan vind je jezelf toch wel even heel belangrijk. En dan heb je gist in je schoenen. Het zelfreizende hoogmoed. Hij bouwt mijn belijdenis. Mag ik dat even doorvertalen naar het geestelijke leven? Ben jij daar ook al een keer overheen gestruikeld? Niet over de macht van de zonde, maar over die innerlijke kracht van trots en hoogmoed. Dat je jezelf toch eigenlijk wel heel bijzonder vindt. Nee, dat zeg je niet van jezelf. Maar je wil het wel graag horen, toch? Ik wel. We laten het ons graag zeggen. Dat doet wat met je. Heel vaak denken, gemeente, mag ik dat toch even zeggen aan oude ouderling in mijn eerste gemeente, die voor ons wel heel belangrijk is geweest, die zegt van, joh, weet je wat er gebeurt als ik dan terugkom van een huisbezoek en de mensen zeggen bij de deur, dan grijpen ze je hand wel eens vast, bedankt voor het fijne huisbezoek. Nou, dan moet ik bukken, zo zei hij, dan moet ik bukken bij de voordeur, dan stoot ik mijn hoofd er tegen. Dan loop je weg. Dat was toch een fijne avond. Mooi gesprek. Kon nog wat kwijt. En wat hij altijd zei erachteraan was, en in de dagen daarna, geeft de Heer een tik op mijn vingers. Nou, dat. Die tik op je vingers. Dat je door God wordt gecorrigeerd. Plek wordt gezet. Die krijgt Petrus ook. Zullen we dat volgende week zondag zien. Maar als hij deze prachtige belijdenis heeft neergezet, dan gaat de zaligmaker uitwerken hoe hij het bouwt. Zoon des mensen moet overgeleverd worden. In de handen van de moordenaars. Ze zullen kruisigen. Dan staat diezelfde Petrus voor Jezus en hij zegt, maar dat gaat niet gebeuren. Ga weg achter mij, Satanas. Kijk, daar is de zaligmaker begonnen met bouwen. Hij gaat niet bouwen met stenen, levenloos materiaal. Hij gaat bouwen met mensen die niet meewerken, maar tegenwerken. Die het moeten hebben steeds meer in hun leven van het woord ik zal bouwen. Simon, Simon, de Satan heeft u begeerte ziftig als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Is dat nou ook uiteindelijk de enige grond geworden in uw leven? Jezus belofte. Als je weer op de puinhopen van je goede voornemens en beloften terecht bent gekomen. Als je weer moet buigen voor de Heer en naar de Heer moet beleiden. Heer, met al mijn goede pogingen, het is een grote ravage geworden. Ik werk alleen maar tegen. Dat je vanmorgen tot je troost en tot je eeuwige vreugde en zielenvermaak mag horen. Ik zal bouwen. En hoe bouwt de zaligmaker? Wel niet alleen met tegenspartelende mens, maar begrijp me goed wat ik nu zeg, gemeent. Hij maakt onze zonden en tekortkomingen dienstbaar om zijn vader te verheerlijken. En dan maken we een stap naar het derde punt. Want als Petrus die woorden heeft uitgesproken, dan gaat het verder. En de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. Dat is een vreemd beeld zo op het eerste gezicht. Poorten van een stad. Poort, gebouw waar je doorheen loopt. Wel, op dit moment heb ik meteen even de poorten van het kleine mooie stadje Elburg voor mijn ogen. Of de Visserspoort in Harderwijk. Stadspoort in Kampen. Nou, dat poortgebouw staat er al eeuwenlang, hè? Vanaf de 15e, 16e eeuw, 17e eeuw, 4, 5, 600 jaar, dat staat op zijn plaats. Al die eeuwen door gingen mensen in en onder vandaan, maar zo'n poort leeft toch niet. Je moet u weten, gemeente, dat in de tijd van de Bijbel een poortgebouw in Israël niet alleen toegang gaf tot de stad, maar dat in de poort van de stad ook de rechtspraak plaatsvond. Denk aan Boas. Als hij Rut wil huwen, gaat hij naar de poort van Bethlehem, waar de oudsten, de rechters zitten. En hij legt het voor. En dan komt die andere losser voorbij, die houdt hij dan tegen. En dan begint de rechtszaak. Sommigen onder ons zijn één of meerdere keren al in Israël geweest. En als je dan in het noorden van Israël bent, in Tel Dan, waar je nog die oude opgraving hebt, dan ligt daar ook zo'n poortgebouw. En je ziet dat dan letterlijk voor je ogen in dat poortgebouw, een bank. En natuurlijk ga je daarop zitten, want daar zaten ook de koningen van Israël op, letterlijk. Ze bezochten een stad en gingen daar zitten om recht te spreken. Want dat beeld gebruikt de zaligmaker. In de poort wordt recht gesproken. Nu staan wij in de poort. Tegenover ons staan een aantal mensen die ons betichten van allemaal lelijke dingen. Dit schort er niet aan ons. Dat hebben we verkeerd gedaan. laster. Er worden bewijzen aangeleverd. Dan moet je jezelf verdedigen in de poort. Nu, als je onschuldig bent, dan is dat misschien heel gemakkelijk. Je hebt nog eens een keer getuigen die het voor je opnemen. Maar Peter staat ook een keer in de poort. Ken jij hem? Ja. Als ik het goed zie, dan hoor jij bij Jezus discipelen. Nee hoor. Nooit gezien. Zeg het nog eens, want ik hoor aan je dialect dat je uit Galilea komt. In Galilea wordt de A als een O uitgesproken. Volgens mij hoor je bij hem. Ik daarvan. Dan staat hij in de poort. En wat je doet dan in de poort om je onschuld te belijden, dan ga je de eed afleggen, zweren, Gods naam aanroepen. Zie je hem staan? Een geweld wordt uitgeoefend, die Petrus. Geen laster. Nee, de beschuldigingen zijn gebaseerd op feiten. Maar in de uren van die duisternis, in de uren van de dood, oefent de hel al zijn geweld uit op deze rots die daar staat. En hij gaat ten onder. Blijven wij staan, gemeente. Dus de poorten van de hel, van de dood, hun geweld op ons gaan uitoefenen. Als je geweten wordt opengelegd, dan hoeft de Satan toch niet zo heel veel meer te vertellen. Dan kan hij gewoon zijn vinger erbij leggen. Dat schort eraan. Daar ging het mis. Jij dacht dat dat al lang vergeten was, maar ik weet het nog heel goed. Wat kun je dan soms bang zijn? Aangevochten. Je misschien ook wel in stilte roept. Misschien wel in de achterliggende dagen, Heere, help, want ik kom om. Dan wordt dat gelegd naast dat avondmaal. En je dacht dat je toch een rots was. Je zat vooraan. Je nam het gebroken brood. Je beleed in het midden van de gemeente. Gij zijt de Christus, Zoon van God. En leg die mooie avondmaalsgang eens naast wat je ook gedaan hebt. Aanvechtingen hoeven we niet te zoeken, gemeente. Die komen vanzelf. Onder één voorwaarde. Als je Christus kent. Als je Christus kent. Waarom die voorwaarden als je Christus kent? Wel, laten we voor de laatste keer naar de tekst kijken. Daar staat in ons gedeelte, de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. Waarom zullen die poorten van de hel deze steenrots Petrus niet overweldigen? Terwijl als je die Petrus daar in de poort bij Caiaphas ziet staan, hij omvervalt met zichzelf. Ja, hij valt omver met zichzelf. Maar mag ik het eens zo zeggen? Hij valt partoes op Jezus' belofte. Ik zal bouwen. Jezus zich omkerende, keek Petrus aan. Kijk, daar is die grote bouwmeester aan het bouwen. Dit is nou het materiaal dat Jezus gebruikt. En daarom past in dat grote godsgebouw ook het verzondigde steentje van uw leven. Dit is het bouwmateriaal dat Jezus gebruikt. Omdat niet de eer uit u dus te ontlenen is, Maar omdat Jezus, als hij dat grote gebouw uiteindelijk voltooid heeft, het tegenover zijn vader kan zeggen: vlees en bloed hebben het niet gedaan. Maar u, o Vader die in de hemelen zit, u alleen heeft mij als de bouwmeester de kracht, de wijsheid, de liefde, het vertrouwen gegeven om dit gebouw op te laten rijzen voor uw troon. Ik zal bouwen voor u. Amen. Heere, danken en bidden. Leg uw woord, Heer, als een fundament onder ons leven. Woorden ik zal bouwen. Omdat met al onze mislukte pogingen, we door onze tekortkomingen heen mogen zien, uw onverbreekbare trouw. Uw onbegrijpelijke wijsheid. En uw bodemloze liefde. Waarom gebruikt u dit bouwmateriaal? Waarom gebruikt u verzondigde levens om uzelf te verheerlijken en straks ook het godsgebouw te stellen als het toonbeeld van uw almacht en heerlijkheid ten overstaan van uw Vader? Dat is omdat u zelf daarvoor redenen genomen hebt uit uzelf vanwege uw welbehagen. Dat geeft hoop, dat geeft verwachting, dat geeft ook rust met alles wat er op ons leven kan afkomen. Dat u met ons zijn in het verdere verloop van deze dag. Schenk alles wat nodig is met het oog op de middag die voor ons ligt. Hoor ons om Christus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 89 vers 1. Psalm 89 vers 1. Hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.